Goeiedag, welkom in deze rijkelijk gevulde tetraëderzaal voor onze laatste productie van dit jaar. En het is een beetje een hele bijzondere productie. Ik moet er toch wel een woordje uitleg over geven. Ten eerste over de productie zelf. We hebben er zo goed als een jaar aan gewerkt. En wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk een soort van historische, ik kan niet zeggen reconstructie, maar een constructie van wat eigenlijk Brecht in zijn hoofd had toen hij de Dreigroschenoper in gedachten kreeg, toen hij dat stuk wilde op scène brengen. Maar eerst misschien iets over de voorgeschiedenis van het stuk zelf. Brecht is niet zomaar op dat idee gekomen, omdat in Engeland in de jaren 20 een bepaalde opera, namelijk een 18e eeuwse opera, namelijk van Gay en Pepusch, de Beggars opera, heel populair was geworden en duizenden voorstellingen haalde. En Brecht dacht van, hey, als ik met dat thema nu eens aan de slag zou kunnen, zou ik hier in Berlijn ook een gelijkaardig succes kunnen doen. En omdat het een opera was voor bedelaars, door bedelaars, die hele Gay en Pepusch geschiedenis, heeft hij een heleboel dan verplaatst naar Duitsland. Nu, hij had in gedachten daarbij, en dat komt uit het scenario van Pepusch, om de muzikant muziek te laten spelen volledig door een groot draaiorgel, een grote orkestrion, en dan een paar kleintjes in de handen van de acteurs, speciaal voor de Barbara Song en zo. Maar goed, dat zijn details. Nu, toen puntje bij paaltje kwam en hij het project besprak met Kurt Weill enzovoort, bleek dat zo'n draaiorgel in die tijd eigenlijk duurder was om te huren dan een groepje muzikanten. En Kurt Weill heeft dan maar, omdat het goedkoper was, het stuk uitgewerkt voor een groepje van 7 muzikanten die wel in staat waren een 20-30-tal instrumenten te bespelen. Een onwaarschijnlijk soort ensemble van een min of meer amateuristisch allooi overigens. Nu, dat is een beetje de voorgeschiedenis, ik ga daar niet te lang over uitweiden, maar het libretto. Men heeft mij gevraagd om daar iets over te zeggen, omdat als verhaal, als opera, is het een bijzonder moeilijk iets in feite. Er zijn heel veel verschillende verhaallijnen. En bovendien hebben we het u ook niet gemakkelijk gemaakt, want we spelen deze voorstelling in het Duits. Nu weet ik ook dat niet iedereen die taal zo vlotmachtig is, en dan zeker al niet als ze gezongen wordt. Maar ik ga de verhaallijn schematisch proberen weergeven. Er zijn in feite 3 parallele verhalen. Er is een achtergrondverhaal en dat is het verhaal van de Britse regering waar een koningswissel op til staat en waar een nieuwe koningin zal gekroond worden. Over die regering moet ik iets kwijt. Dat is namelijk dat die regering oorlogen voert tegen de kolonies en daarvoor schepen nodig heeft. Ze heeft een gebrek aan schepen en dus koopt bij alle standen makelaars schepen. Onder andere bij Peacham. Peacham, dat is de tweede verhaallijn, is een handelaar in medelijden, prothesen voor bedelaars en dergelijke dingen meer, en heeft zijn winst daarvan geïnvesteerd in een bedrijf dat bouwvallige, enfin niet zeewaardige schepen in feite verkoopt aan de Engelse regering. Een bijzonder corrupt figuur dus in feite, een echte chageraar tot en met. De verhaal Peacham heeft een vrouw, zijn vrouw is nogal aan de alcohol, laten we zeggen dat die altijd een beetje zat bijloopt. En die hebben een dochter. En die hebben het goed voor om die dochter uit te huwelijken aan een van de handelspartners van Peacham in zijn schepenbedrijf. Dat is een lijn. Die dochter wordt echter, en nu kom ik aan de derde verhaallijn, verleid door McHeath. Dat is de baas van een roversbende die eigenlijk een helersbende zou ik moeten zeggen. Een soort van superliberaal eigenlijk, die McKeith. Die namelijk een soort van supersoldi, als je dat kent, of al die winkels opricht overal, maar via geheelde goederen en op een verdachte manier bemachtigde goederen, zo arme mensen en zijn bendeleden aan een zelfstandig winkeltje kan helpen. Dat is in feite. Dat is het verhaal McKeith. Die heeft dus een bende die, ja, voor de voorrading van die winkels op. Dus je hebt aan de ene kant die kroning van die koningin, dat verhaal van de regering, die in een heel slecht land, die beschuldigd wordt van corruptie en dergelijke dingen meer, en die helemaal aan het einde verhaal, u zult dat wel zien, voor een Deus Ex Machina effect zorgt. Je hebt de lijn van de Peachums, die een dochter kwijtspelen, maar die dochter is er natuurlijk iets aan de hand, want Mrs. Peacham ziet dan niet zitten dat Polly geschaakt wordt door McKeith. McKeith organiseert in het geheim, zonder haar ouders erbij, iets dat voor een huwelijk moet doorgaan. En doet daarvoor beroep op Brown. Brown is een inspecteur van politie, dus eigenlijk een figuur uit de eerste verhaallijn. Namelijk iemand van de koningin, van de regeringsdingen. Maar Brown is heel corrupt en heel goed bevriend met McKeith en houdt hem met hand boven het hoofd. Maar Mrs. Peacham probeert Brown te overtuigen om McKeith gevangen te nemen. In eerste instantie, maar dat lukt niet in het tweede bedrijf. McKeith duikt onder en laat zijn zaakjes behartigen door Polly, met wie hij dus dat geanceneerde huwelijk heeft afgesloten. Enfin, dat is het verhaal McKeith. Polly, in de laatste scène, heeft door het feit dat Mrs. Peacham McKeith laat oppakken, met een andere truc, namelijk McKeith is een geweldige vrouw, hoerloper zou ik maar zeggen, vrouw, zot enzovoort. En naast zijn twee huwelijken die er al op zitten heeft, gaat hij nog altijd één of twee keer per week naar de hoeren. Nu, Mrs. McKeith weet dat en ze heeft een van zijn hoertjes een zak geld gegeven om McKeith te verraden, te zeggen waar dat is, zodat Brown hem kan oppakken. Uiteindelijk ziet Brown, die nogthans zijn goede vriend is, verplicht om McKeith in de kerker te gooien. Goed, er wordt een galg opgesteld om McKeith terecht te stellen. Uit vol stroom, toelaaiend enthousiast, want de terechtstelling, dat is altijd een fantastisch gebeuren. Maar dat is toevallig de dag waarop de koningin zou gekroond worden en een parade doet door Londen. Nu, die koningin kan dat niet hebben, dat al die aandacht gaat naar die terechtstelling en vindt er niet beter op dan McKeith gratie te verlenen. Niet alleen gratie, geeft hem een kasteel, een lijfrente voor de rest van zijn dagen, enzovoort. Voilà, dat is het Deus Ex Machina effect. En zo eindigt het stuk waarmee enige vriend zelf ging, met enig personage in feite onmogelijk is. Brecht op zijn episch.